luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Welkom voor degenen die mij niet kennen. Sorry, kinderen. Yes, voordat we beginnen. De kinderen mogen naar hun eigen dienst toe. En dan zeg ik in de tussentijd nogmaals goedemorgen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik heb het voorrecht om vanochtend het woord met jullie te brengen. Ik wil vragen of jullie je Bijbel willen openslaan naar Galaten hoofdstuk 6. Galaten hoofdstuk 6. Wij zijn inmiddels in de 10e sessie al beland in onze serie van Samen Kerk Zijn. En het viel mij op door die hele serie heen dat er een bepaald verband is tussen alle verschillende sessies, alle verschillende onderwerpen waar we het met elkaar over gehad hebben. En ik zie steeds eigenlijk een beweging in die verschillende preken van identiteit naar activiteit, van het zijn naar het doen. Ja, dus we zijn bijvoorbeeld begonnen met het leren kennen van onze en het weten van onze identiteit in Christus. En vervolgens hebben we gekeken dat we dan ook mogen leren leven vanuit die identiteit. We hebben het gehad over dat we ons in Christus laten leiden als gemeente, omdat we daar onze identiteit in vinden. En dan vervolgens als één lichaam dan ook ons laten leiden en als één lichaam bewegen in Christus. En Casper heeft ons door volgens mij 5 weken in Handelingen 14 heen geleid over 3 verschillende onderwerpen daar. Maar daar zie je ook eenzelfde soort beweging. Want Paulus en Barnabas daar, die gaan het evangelie prediken en discipelen maken, omdat ze handelen vanuit hun identiteit die ze in Christus hebben. En ondanks dat ze dan vervolgd worden, keren ze terug naar de plekken waar ze al geweest zijn en sterken ze de discipelen en sporen ze de discipelen aan. En daar vloeien vervolgens nieuwe gemeenten uit. Dus je ziet ook daar een beweging van identiteit die leidt tot een activiteit. En ook vorige week toen Casper het had over dienen in de context van genade en hard werken, dan zien we ook daar dat Paulus weet door genade, weet hij wie hij is in Christus. En daardoor weet hij dat hij genade heeft in Christus, want dat is zijn identiteit. En vervolgens kan hij dus rusten in die genade en tegelijkertijd hard werken als activiteit. Ja, dus het duidelijk hebben van onze identiteit in Christus is belangrijk, omdat onze identiteit voedt onze activiteit. Ja, uit die activiteit die vloeit voort uit wie we zijn. Dus als we onze identiteit niet duidelijk hebben, als we niet duidelijk hebben wie we zijn in Christus, dan zal er ook een activiteit uit voortvloeien die niet in lijn is met wie we zijn in Christus. Dus het is belangrijk om dus veranderd te worden in het vernieuwen van ons denken, zoals Romeinen 12 zegt. Ja, dat we meer en meer leren onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En meer leven, denken, voelen, handelen vanuit onze identiteit in Christus. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat we vandaag naar 1 vers gaan kijken in Galaten hoofdstuk 6, vers 10. En dat is een activiteit. Maar het is een slotakkoord, dat is echt het laatste stukje wat Paulus daar schrijft. En het is een soort slotakkoord van de hele Galaten brief. Want na dit vers, zit alleen nog een stuk afsluiting. En dan zegt hij ook hele mooie dingen. Ja, laten we dat niet tekort doen. Hè? Maar dat is nog verder de afsluiting van de brief. Dus hij werkt eigenlijk een hele brief lang toe naar dit ene vers wat de activiteit is. Maar de hele brief zou je kunnen zien in de context van het weten en het leren en het kennen van het wandelen in onze identiteit in Christus. Ja, dat moet leiden tot die samenvattende activiteit in dit ene vers. Dus laten we met elkaar dat vers lezen en dan kijken hoe de hele brief in context staat richting dit vers en wat we daaruit kunnen leren. Galaten hoofdstuk 6 vers 10 zegt, laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Vader. Heer, ik dank u dat u uw woord aan ons heeft gegeven, Heer. Dat we het mogen openen, dat we alle vrijheid hebben, Heer, om het hele woord te hebben, het hele raadsbesluit, Vader. Heer, ik bid echt deze ochtend, Heer, dat u de ogen van ons hart opent, Vader, om uw woord tot ons te nemen, Vader. Raak ons aan, geef ons een ontmoeting met u, Vader. Zet ons in het licht van uw glorie, Vader, zodat we als veranderde mensen vandaag naar huis mogen, Vader. In Jezus' naam. Amen. Die gelaten brief die is geschreven aan een handvol gemeenten in de Galatië-regio. En dat is zo'n beetje in Turkije, in hedendagen, zeg maar. En die is onder andere geschreven aan steden zoals Lystra, Derbe en Iconium uit Handelingen 14, waar Casper het 5 weken over gehad heeft. Ja, en rondom die versen hebben we ook kunnen lezen dat de Joden veel weerstand boden aan het feit dat de heidenen nu ook tot Gods volk beschouwd worden. Ja? Zij geloofden namelijk, bepaalde Joden geloofden dat de heidenen, als ze werkelijk onderdeel van Gods volk zouden willen worden, dat ze ook besneden zouden moeten zijn en dat ze ook de hele wet zouden moeten volgen. En dus wat er gebeurde is dat toen Paulus en Barnabas uit die regio vertrokken, nadat die gemeentes gesticht waren, is dat die bepaalde groep Joden die infiltreerde die jonge gemeente daar en die brachten een vals evangelie van Jezus plus besnijdenis plus wet. En daarbij trokken ze ook nog een keer het apostelschap van Paulus in twijfel en trokken ze ook in twijfel of Paulus eigenlijk wel de steun had vanuit de apostels vanuit Jeruzalem. En toen Paulus dat hoorde, was hij gewoon diep bedroefd over die situatie en schrijft hij dus deze brief naar die regio, naar die set aan gemeenten, met een vrij krachtige corrigerende houding daarin. Om namelijk hun begrip over het evangelie recht te zetten. Want het is belangrijk, het belangrijkste, dat we een goed begrip hebben van het evangelie. Dus als we naar die brief gaan kijken, naar die 6 hoofdstukken kijken, dan zien we in hoofdstuk 1 en 2 een soort introductie van Paulus, waarbij hij zegt dat hij het evangelie rechtstreeks van God ontvangen heeft. En dat hij goedkeuring heeft ontvangen van de leiders in Jeruzalem. Zelfs zo erg, zo duidelijk, dat in hoofdstuk 2 lezen we een situatie dat Paulus zelfs Petrus corrigeert in zijn handelen als het gaat om het evangelie. Wat een bevestiging is van de apostolische autoriteit die ook Paulus heeft, dat hij dat kan doen richting Petrus. En in hoofdstuk 3 en 4, als we verder lezen, dan is hoofdstuk 3 en 4 is zeg maar de kern van het verhaal, zijn theologische betoog. En hij begint daar met een retorische vraag van hebben jullie de Heilige Geest ontvangen door de wet of door geloof? En dat is retorisch, want het is door geloof. En hij zegt daarbij dat hun ervaring van geloof overeenstemt met de ervaring die vele jaren daarvoor Abraham had. Ja, want Abraham was in de situatie dat God verklaarde hem rechtvaardig door geloof en niet door de wet. Ja. En hij beloofde toen dat iedereen, dus ook de heidenen, door geloof, en dus nu in deze situatie door Jezus Christus, gezegend zouden worden, net als Abraham, in Christus. En dus de wet die veel later kwam, en die ruim 400 jaar later kwam, kan het geloof dus niet vervangen, want geloof was er al voordat de wet er was. En Paulus legt uit in deze 2 hoofdstukken dat de wet eigenlijk alleen maar gegeven is als een soort tijdelijke leermeester om iedereen, om de Joden, naar Jezus te wijzen. Maar dat nu dat Jezus er is, de noodzaak voor de wet dus voorbij is. Want Jezus is er. Dus Paulus die sluit af in hoofdstuk 3, vanaf vers 25 tot 28, zegt hij daar het volgende. Hij zegt, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. Geloof in Jezus is het enige dat telt. Of je nu Jood bent of heiden bent. En dat is goed nieuws voor ons als heidenen. Ja. En als we verder lezen in hoofdstuk 4, dan zegt Paulus op een gegeven moment ook dat we, omdat dat zo is, omdat we nu eens zijn in Christus, dat we God Vader mogen noemen. En dat we door God gekend zijn. Ik vind dat echt zo'n mooi vers wat daar staat. Dat we door God gekend zijn. Hoe heerlijk is dat? En hij sluit vervolgens zijn theologisch betoog in hoofdstuk 4, sluit hij af met het verhaal van Hagar en Sarah. Oftewel van Ismaël en Isaac. En hij zet die twee tegenover elkaar en hij zegt wel, Isaac is een beeld van de wet, is een beeld van slavernij. Isaac is een beeld van geloof en belofte en vrijheid. En hij roept de gelaten op en hij roept denk ik daarbij dus ook ons op om vast te houden aan de vrijheid die we hebben in Jezus en niet te kiezen voor de juk van de wet. Dat is de keuze die voor ons ligt. En dus hij begint ook hoofdstuk 5, in vers 1, met die conclusie. Ja, hij zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. In hoofdstuk 5 gaat hij verder. En in de eerste helft van hoofdstuk 5 legt Paulus uit dat als je het valse evangelie van deze Joden na zou jagen, dat je eigenlijk het kruis van Christus en wat hij daar gedaan heeft, ineffectief maakt. Dat het niet meer van toepassing is op je. En in de tweede helft legt hij uit wat wel de juiste manier is om ermee om te gaan. Namelijk het wandelen in de geest. Geloof dat werkt door liefde in de kracht van de geest. Dat leidt tot de vrucht van de geest. Oftewel de vervulling van de wet. Want, zegt Paulus, de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, de hele gelaten brief legt Paulus de nadruk op identiteit in Christus. Zodat we ook de juiste activiteit kunnen doen. En als we daar eigen werken aan toevoegen, als we wandelen in het vlees, dan zetten we onszelf los van Christus. Echter, als we wandelen in onze identiteit, als we wandelen in de geest, als we wandelen in genade, dan is de activiteit de vrucht van de geest. Oftewel, geloof wat zich uitwerkt in Christus. Geloof wat zich uitwerkt in liefde. En dan die eerste 10 versen van hoofdstuk 6, hier, we zijn bijna bij vers 10 aangekomen, de eerste 10 versen van hoofdstuk 6 zien we eigenlijk daardoor een mooi, compleet beeld van een gezond christelijk leven. Helemaal in de context van het samen kerk zijn. En we zien dat Paulus een hele mooie balans schetst tussen onze eigen verantwoordelijkheid die we hebben in Christus voor ons eigen leven, versus het ook uitkijken naar de behoeften van anderen. En dit is waar we samen kerk zijn. Ja, want we kunnen die balans tussen beide, tussen onze eigen verantwoordelijkheid en het omzien naar anderen, niet alleen doen. Het is een continu heen en weer van onderling geven en ontvangen, wat Paulus hier schetst. Het is een beeld van onderlinge steun aan elkaar. En daarbij zie je denk ik het beeld terug wat we een paar weken eerder hebben gezien uit 1 Korinthe 12 over het één lichaam zijn. Dat we één lichaam zijn waarbij iedereen belangrijk is, waarbij iedereen afhankelijk is van elkaar. En als we dat uitwerken, geven we samen daardoor de eer aan God. Dus vers 9, ik wil met jullie nog een keer lezen vers 9 ook daarvoor en dan vers 10 en dan gaan we daar verder op induiken. Dus vers 9 zegt, en laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Voordat we dit praktisch gaan uitdiepen, wil ik nog twee hele korte dingen zetten, zodat we met elkaar op één lijn zitten over deze twee versen. Ten eerste roept Paulus ons op om niet moe te worden en niet op te geven in het goed doen. En dan kan je misschien afvragen van wat is goed doen? Dat is misschien een hele studie op zich, kunnen we misschien wel eens doen, dat is mooi. Maar in de HSV-vertaling gebruikt in beide versen gebruikt Paulus hetzelfde woord goed. Ja, of tenminste, in onze vertaling staat hetzelfde woord goed in beide versen. Maar Paulus gebruikt twee verschillende woorden daarvoor. En dat zijn woorden met redelijk wat overlap, maar er zit een klein nuanceverschil ook in. Kan misschien helpen om dat duidelijk te hebben. Dus een bijbelcommentator, Stuart Custer, die heeft het volgende daarover gezegd, over die twee woorden die Paulus daar gebruikt. Hij zegt, ik citeer, beide woorden kunnen verwijzen naar wat moreel goed is, maar met dit onderscheid. Het woord in vers 10 duidt gewoonlijk op datgene wat goed is, omdat de resultaten ervan gunstig zijn. Ja, dus de resultaten zijn gunstig. Terwijl het woord in vers 9 goedheid aangeeft die voor anderen zichtbaar is. Dus in vers 10 hebben we het over gunstige resultaten in het goed doen. En in vers 9 hebben we het over zichtbare resultaten in het goed doen. Dus je zou, als je die twee samen neemt, denk ik, zou je kunnen zeggen dat Paulus ons aanmoedigt om goed te doen aan iedereen, maar op een manier die voor anderen te zien is en de anderen daardoor ook de vruchten ervan kunnen plukken. Dus hij roept ons op om niet moe te worden, om niet op te geven, maar te volharden. Want hij weet dat goed blijven doen, te midden van alles, een uitdaging is. En ik denk dat we dat kunnen beamen. Dat goed blijven doen ten koste van alles is een uitdaging. Het kan heel ontmoedigend zijn, vooral als je geen vrucht ziet. Ja, vooral als je misschien continu in een situatie zit dat mensen je tegenwerken in het goed doen, maar jij goed wil blijven doen. En je ziet gewoon geen resultaat van jouw goedheid. Niemand bevestigt je in het fijne goed doen, et cetera. Maar Jezus zei bijvoorbeeld in Johannes 4 tegen zijn discipelen dat er een tijd zit tussen planten en oogsten. En dat we mogen volharden in het zaaien van goedheid. Want de goede oogst zal komen, mits we zaaien in de geest. Mits we niet opgeven in het wandelen in Christus en ons laten afzakken tot het wandelen in de vlees, maar dat we blijven zaaien vanuit de geest. Dus dat is het ene ding wat ik nog wil meegeven. Het tweede ding is dat Paulus in deze twee versen een woordspeling maakt die er niet lekker uitkomt in het Nederlands. Hij gebruikt het Nederlands, zegt hij, op de ene plek zegt hij te zijner tijd, en vervolgens zegt hij later in elke gelegenheid. En in de grondtekst is dat hetzelfde woord, en dat is het woord voor tijd. Maar het is niet tijd als op een klokje, hoe laat is het, maar het is tijd als in een aangewezen bepaald moment. Ja, een bepaald tijdstip, een bepaald moment. Met andere woorden, er is een aangewezen bepaalde tijd, er is een aangewezen bepaald moment om te oogsten, als we door de geest geleid het aangewezen bepaalde moment ook pakken om goed te doen. En dat woord tijd wat daar gebruikt wordt, heeft in zich de definitie dat als je de gelegenheid mist, komt die niet meer terug. Ja? Dus we willen de tijd van oogsten niet missen, dat we oogsten wat we allemaal goed gedaan hebben. En dus willen we ook de tijd van het goed doen niet missen. Want anders missen we ook de tijd van het oogsten. Ze zijn aan elkaar gelinkt. Want voor beide gevallen geldt dat als het voorbij is, komt het niet meer terug. En ik denk, als je nadenkt, is dat ook logisch. Want hoe vaak hebben we niet een situatie gehad dat je achteraf spijt hebt, omdat je een kans gemist hebt om iets goed te doen voor iemand anders. Ja? Dat je een woord van bemoediging had kunnen spreken. Dat je voor iemand had kunnen bidden. Dat je een vriendelijke daad had kunnen doen voor iemand. En vaak als die kans voorbij is, dat moment voorbij is, komt het niet meer terug. Komen er misschien weer andere momenten, maar niet meer dat specifieke moment. Ja, dus Paulus die roept ons op om eigenlijk van elke gelegenheid gebruik te maken om goed te doen aan een ieder zoals de Heilige Geest ons daarin leidt. En helemaal in de context van het samen een lichaam zijn. Binnen de context van dat feit dat we broers en zussen van elkaar zijn. Ja, dus die bredere context rondom dit vers 10 waar we naar gaan kijken, is dat we mogen wandelen in de geest. En in de vrijheid van de geest. En dat waarin geloof zich uitwerkt door liefde, doordat we elkaar dienen door goed te doen. Dus dat is een hartsgesteldheid die we naar elkaar mogen hebben. Want de vrucht van de geest is altijd op de ander gericht. Dus we mogen goed doen richting de ander. hebben dat ook gezien in 1 Korinthe 12, toen we het hadden over het ene lichaam. Waarin staat in vers 25 dat alle leden gelijke zorg dragen voor elkaar. En dat zorg dragen voor elkaar betekent daar zorg maken over het welzijn van de anderen. We willen er zijn voor de ander. We willen goed doen voor elkaar. We willen dat het goed gaat met de anderen. En we willen ook goed doen om bij te dragen aan dat het goed gaat met de ander. Vanochtend werd door Gabriel ook een tekst opgenoemd die we gisteren behandeld hebben over Timotheus. Ik wil hem eigenlijk nog een keer lezen, Filippenzen hoofdstuk 2, vers 19 en 20. Daar zegt Paulus over Timotheus, hij zegt daar, en ik hoop in de Heere, Jezus, Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. En ik denk, dat is hoe wij bekend mogen staan onder elkaar. Dat we van elkaar kunnen zeggen, ik ken niemand die oprecht voor mijn zorgen, voor mijn zaken zorg zal dragen. Ja, dat is hoe wij bekend mogen staan onder elkaar. Maar dat is tegelijkertijd ook een reflectie van Gods goedheid die we daarin terugzien. Ik ben tegenwoordig al een tijdje in Psalm 145 bezig in mijn tijdsochtends. En dat is zo'n mooie psalm over het karakter van God op allerlei verschillende manieren. En ik vind dat het goed voor mijn hart om dat vaak te lezen, dus ik ben daarmee bezig. Maar het zijn een aantal versen die ik met jullie wil lezen. Je mag er even naar terugslaan, naar Psalm 145. Want het geeft zo'n mooi beeld van wie God is, maar het geeft ook zo'n mooi beeld van hoe goed God is. Dat hij echt een goed God is. Psalm 145. Vanaf vers 8 en 9 ga ik lezen en dan vers 14 tot en met 19. En daar staat in vers 8. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En dan vanaf vers 14. De Heere ondersteunt allen die vallen en richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Heer is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Dat is de hartsgesteldheid waar Paulus op doelt in het goed doen. Ja, dus met dit beeld fris op ons netvlies uit Psalm 145, laten we kijken naar dat ene vers, vers 10, over goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En ik wil dat doen door naar vier dingen te gaan kijken. Ik ga eerst kijken naar twee negatieve kenmerken, dus waar we eigenlijk niet goed doen en waar we wandelen in het vlees. En die vinden we in hoofdstuk 5. En dan gaan we kijken naar twee positieve kenmerken van wat wel goed doen is. En die vinden we in hoofdstuk 6. Dus het eerste negatieve kenmerk van niet goed doen vinden we in Galaten hoofdstuk 5, vers 14 en 15. En Paulus zegt daar, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Paulus zet naaste lief hebben lijnrecht tegenover elkaar bijten en verslinden en verteren. En die drie werkwoorden, bijten, verslinden en verteren, die nemen in intensiteit toe. En ze geven een soort beeld van wilde dieren die in een soort dodelijke strijd verwikkeld zijn met elkaar. Waarbij ze eerst aan het bijten zijn, vervolgens elkaar verslinden en uiteindelijk elkaar verteren. En dat was een daadwerkelijk probleem in die gelaten gemeente in die tijd. Want het werd veroorzaakt door het feit dat die valse leraren daar waren. En er ontstond allerlei verwarring onderling. En er ontstonden verschillende groepjes. Ja, sommige mensen gingen mee met die valse leraren. Sommige mensen hielden zich trouw vast aan het evangelie wat Paulus predikte. Misschien voor anderen was het zo dat gezien alle consternatie ze al hun zonden de vrije loop lieten vanuit hun vrijheid in Christus. Ja, maar ze waren het oneens over fundamentele dingen, over het evangelie. En als een soort wilde piranha's waren ze elkaar aan het vernietigen. Als we de dringende motivatie van liefde verliezen, worden we kritisch op elkaar. Stoppen we om het goede in elkaar te zien. Zien we alleen maar fouten in elkaar. Zoals Casper vanochtend zei, praten we over elkaar in plaats van dat we met elkaar praten. Focussen we alleen maar op de tekortkomingen van de ander in plaats van de sterke punten van de ander. Maar we stoppen bijvoorbeeld ook met bidden voor elkaar. We stoppen met elkaar op hartsniveau te bevragen. We stoppen met het beste in elkaar te hopen, ook al zien we dat op dat moment niet. We stoppen met in elkaars leven betrokken te zijn. En als iemand misschien niet lekker in zijn vel zit, dan irriteert dat ons eerder dan dat we uitreiken naar die persoon en vragen, wat is er aan de hand? Hoe kan ik er voor je zijn? Hoe kan ik voor je zorgen? Hoe kan ik goed doen? Dus we moeten zo oppassen voor vernietigende kritiek naar elkaar toe. En niet alleen kritiek die we uitspreken, maar misschien nog wel meer kritiek die we in ons hart verbergen. Want dat is waar bijten en verslinden en verteren begint. Het begint in ons hart. We bijten en verslinden en verteren anderen in ons hart, in onze gedachten. En we laten het ons beïnvloeden hoe we over de ander nadenken en hoe we de ander behandelen. Over hoe we over hen praten en hoe we tegen hen praten. En het begint met bijten, met kleine hapjes, kleine gedachten die misschien kritisch zijn. En als we niet stoppen daarmee, dan gaan we verslinden. En als we niet stoppen daarmee, gaan we verteren. En op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Kan je niet meer stoppen met kritisch over iets nadenken bijvoorbeeld. En als we dat toestaan, als we dat gaan doen, dan staan we dus niet in de vrijheid in Christus, maar zijn we juist slaven van de zonde geworden. Echter in Christus regeert Hij en niet wij. In Christus regeert de liefde, niet de zonde. In Christus focussen we op de ander, niet op onszelf. En dus dat betekent dat we elkaar willen liefhebben. Dat we ons zorgen maken over het welzijn van de ander. En dus als we enigszins bijtende gedachten krijgen over een ander, over een situatie, nemen we dat in gebed. Reiken we uit naar de ander. Delen we ons hart. Vragen we om vergeving als dat nodig is. Vragen we oprecht hoe het met de ander is en vragen we oprecht hoe we kunnen bijdragen aan hun welzijn. Maar het punt is, we zijn allemaal zondige mensen en allemaal hebben we ons rugzakje. En allemaal filteren we wat we ervaren door wat we ervaren hebben. En kennen we vaak de strijd en de worstelingen van andere personen niet. Maar liefde voor elkaar bedekt en gelooft en hoopt alle dingen. Dus als we elkaar oprecht lief hebben, als de liefde regeert, als we zorg dragen voor elkaar, als we in elkaars leven betrokken zijn, elkaar beter leren kennen, hè, wat ons echt bezighoudt, wat elkaar echt bezighoudt en waar de worstelingen zijn, dan kan er simpelweg geen sprake zijn van dat we elkaar willen bijten en verslinden en verteren. Liefde is het tegengif op dit kenmerk. Tweede negatieve kenmerk vinden we in vers 25 en 26 van hoofdstuk 5. Daar staat, als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Hier zet Paulus wandelen in de geest lijnrecht tegenover mensen met eigendunk worden die elkaar uitdagen en benijden. Bijbelcommentator John Stott zei het volgende erover. Hij zegt, dit is een zeer leerzaam vers, omdat het laat zien dat ons gedrag tegenover anderen wordt bepaald door onze mening over onszelf. Ons gedrag tegenover anderen wordt bepaald door onze mening over onszelf. Mensen met eigendunk hebben een buitengewoon positieve mening over hun eigen kunnen en hoe belangrijk ze denken te zijn. Maar het is een vorm van hoogmoed, een vorm van arrogantie. En zelfs in het wandelen in de geest is dat een gevaar wat op de loer ligt. Ja, dat we eigendunk gaan ontwikkelen in de geest. Dat klinkt enorm tegengesteld. Ja, maar er is een gevaar als je namelijk denkt altijd in de geest te wandelen, dat je ook denkt, omdat je in de geest wandelt, dat je dan ook overal gelijk over hebt. En dus dat andere mensen niet gelijk hebben. En dat kan er heel geniepig insluipen. En dus Paulus waarschuwt ons om geen mensen met eigendunk te worden. Want het resultaat van eigendunk en denken dat je altijd gelijk hebt, is dat je vaak anderen gaat uitdagen of provoceren. Dat woord betekent letterlijk iemand toeroepen naar voren te komen, maar dan in een vijandige zin. Ja, kom maar eens even hier, ik ga jou eens even vertellen hoe en wat. Maar daardoor leef je eigenlijk met iemand anders of met anderen vaak op het scherpst van de snede. Ja, en is elke conversatie die je hebt met iemand misschien zelfs wel een soort tikkende tijdbom die op elk moment kan afgaan. Want je wilt continu mensen uitdagen omdat zij het verkeerd zien en jij het beter ziet, want jij hebt gelijk. Want jij hebt eigendunk. Met andere woorden, conflict ligt altijd op de loer omdat je jouw waarheid wilt delen. Want jouw waarheid is belangrijk, essentieel zelfs. Zeker als andere mensen jouw waarheid niet delen. Maar deze hartsgesteldheid is niet van de geest. We zien dit soort dingen terug. Er zijn denk ik honderden voorbeelden wat we hierin kunnen noemen waar we dat in terugzien. Om een beetje in de context van de brief te blijven. Eén situatie waarin we dat vaak zien is dat het gaat om bepaalde doctrines of bepaalde paradepaardjes. Ja, en in dat soort dingen kunnen we vaak een soort intellectuele hoogmoed ontwikkelen. We kennen niet alleen onze Bijbel, maar je hebt een bepaald onderwerp of meerdere onderwerpen diep bestudeerd. Je hebt er alles over gelezen. Je kent de voor's, je kent de tegens en je bent klaar om elke discussie aan te gaan en te winnen. En geloof me, ik weet er alles van. Je mag aan Heidi vragen, want dat was ik vroeger. Ja, dat was echt ik vroeger. Er was een tijd dat ik echt dacht dat ik het theologisch allemaal dacht te weten. Dat mijn doctrine puur was. Alles wat ik geloofde, alles wat ik wist, is correct. Dat kan niet anders, want ik heb het geleerd, ik heb het bestudeerd, ik heb gelijk, ik weet het beter. Ik dacht daarin ook dat elk onderwerp essentieel was. Maakt niet uit wat het onderwerp was, ik wist het wel terug te brengen. Als het niet essentieel was, wist ik het terug te brengen naar iets wat wel essentieel was. En dus, ja, kijk, zie, het is essentieel, want zus en zo. En ik ging dus ook maar al te graag discussies aan met mensen met het doel om te winnen. En door de jaren heen, gelukkig, heeft God dat echt flink de kop ingedrukt. En dat is goed. Dat is echt goed. Daar ben ik echt blij mee. Ja, want die houding is zo enorm zelfgericht. Jij wilt je gelijk halen. Jouw mening is waarheid. Elke doctrine is essentieel omdat jij dat vindt. Maar het gaat compleet voorbij aan de ander. Het gaat compleet voorbij aan wat de ander weet. En wat de ander vindt. En waar de ander is in zijn of haar wandel met de Heer. Betere houding is om een gesprek te hebben. Niet een discussie aan te gaan, maar een gesprek te hebben. En daarin oprecht geïnteresseerd zijn hoe de ander ergens over denkt. Ook al ben je het compleet niet met die ander eens. Oprecht geïnteresseerd te zijn hoe de ander ergens over denkt. En hoe ze hiertoe zijn gekomen. En welke waarde ze hier aan hechten en waarom ze waarde hier aan hechten. En dan in liefde de verschillen naast elkaar te leggen, de verschillen van inzicht naast elkaar te leggen, zodat aan beide kanten er ruimte is voor groei in geloof en groei in begrip naar elkaar toe. En zo bouwen we en scherpen we elkaar in Christus. En zijn we niet meer aan het bijten en aan het verslinden. Een ander resultaat, wat Paulus zegt, van eigendunk, is dat we elkaar gaan benijden. Kan zijn, zijn twee, denk ik, twee verschillende manieren waarop we dat kunnen zien. De ene manier is dat andere mensen met eigendunk gaan benijden, omdat ze ook zo willen worden. Ja? Want mensen met eigendunk komen vaak heel beleerd over. Alsof ze heel veel kennis hebben en wijsheid hebben. Ja, want ze kennen hun Bijbel en ze hebben gedegen verstand van allerlei doctrines. En ze kunnen het allemaal heel duidelijk uitleggen. En het gevaar is dan dat we dit ook willen. Oh, ik wou dat ik zo goed de Bijbel kon uitleggen. Ja. Terwijl er dus niks mis mee is, sterker nog, het is heel goed om je Bijbel goed te kennen en doctrines goed te kunnen uitleggen, is er alles mis met de hoogmoedige houding van eigendunk. Dat is geen voorbeeld wat we willen volgen. We hoeven elkaar niet te benijden in het eigendunk hebben. Andere manier, wat ook kan zijn, is dat benijden meer afgunst wordt. Ja? Dus deze mensen met eigendunk hebben iets wat hun omgeving waardeert. Want iedereen denkt van, oh, die man die kan heel goed zijn Bijbel uitleggen. Ja? En jij denkt, maar dat heb ik helemaal niet. En ontstaat er afgunst. Beide zijn niet goed. Beide zijn werken van het vlees. Maar Paulus roept ons op om juist vol van de geest te zijn en niet vol van onszelf. Ja, dus dat zijn twee negatieve kenmerken uit hoofdstuk 5 van niet goed doen en wandelen in het vlees. Laten we kijken naar hoofdstuk 6 en te kijken naar twee positieve kenmerken van goed doen, van wat wel goed doen is. En we zien in die daartussen het verschil is een verschuiving van wandelen in het vlees naar wandelen in de geest. En het actief wandelen in onze identiteit, in Jezus, voorkomt niet alleen deze twee negatieve kenmerken, maar het creëert onderling binnen de gemeente ook een cultuur waarin die twee positieve kenmerken juist mogelijk worden. Ja, dus het vergt een volwassen geestelijke houding. Het vergt wandelen in de geest. Zoals ik eerder zei, Paulus geeft ons een beeld van een goede balans tussen individuele verantwoordelijkheid naar elkaar toe en onze individuele verantwoordelijkheid die we naar God hebben. Dus er zijn twee kenmerken wat dat betreft van een gezond geestelijk leven, maar net als hiervoor in de context van samen kerk zijn. Het eerste positieve kenmerk vinden we in Galaten hoofdstuk 6, vers 1. Daar zegt Paulus: broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat u ook niet in verzoeking komt. Ik denk dat dit ene vers niet alleen een hele preek kan zijn, maar een hele serie kan zijn, als we daar echt in gaan duiken. Maar ik denk voor vandaag, in onze context, zie je dat Paulus de nadruk legt in dit vers op de wie en op de hoe van correctie. Op de wie en de hoe van correctie. De wie van de overtreding is iemand die in zonde gevallen is en zichzelf gevangen vindt op een plek waar hij of zij nooit gedacht had dat hij daar zou zijn. Dus het gaat niet om iemand die moedwillig zondigt. Het gaat niet om iemand corrigeren in een doctrine of iets dergelijks. Het gaat om situaties waaraan aan het licht komt dat iemand al langer gevangen zit in een bepaalde zonde. En dat kan zijn omdat hij afgedwaald is of gebrek heeft gehad aan een bepaalde waakzaamheid of gewoon een zwak moment heeft gehad. Maar het gaat niet om opzettelijke zondes. Ja, dat is de wie van de overtreding. De wie van degene die hem dan mogen terechtbrengen of mogen herstellen, zijn degene die geestelijk zijn. Oftewel, de mensen die in de geest wandelen. En dat is niet een of andere soort geestelijke elite clubje binnen een gemeente die helemaal toebedeeld zijn van alleen jullie drieën mogen mensen herstellen. Nee, het zijn ook niet alleen de oudsten die dat mogen doen. Nee, Paulus zegt, en ieder die in de geest wandelt, wordt daartoe opgedragen. Dus dat geldt voor een ieder van ons. Als we in de geest wandelen, worden we opgedragen in situaties om elkaar te herstellen. En waarom hen specifiek? Waarom alleen degene die in de geest wandelen? Nou, ten eerste vanwege hoe we mogen herstellen. Want Paulus zegt dat we mogen herstellen in een geest van zachtmoedigheid. Maar de geest van zachtmoedigheid is een vrucht van de geest. Dus degene die in de geest wandelen, die in de geest leven, zijn degene die de juiste zachtmoedigheid ook hebben om dit te kunnen doen. Ten tweede zegt Paulus alleen degene die in de geest wandelen, omdat er een gevaar op de loer ligt. Paulus dat zegt dat zelfs voor de geestelijke, ja, die het hart, het vlees van zijn harttochten en begeerte gekruisigd hebben, zelfs die, zelfs de geestelijke, zijn vatbaar voor verzoeking in het herstellen. Dus als de geestelijke dat al hebben, vatbaar zijn voor verzoeking, des te meer geldt dit voor degene die nog in het vlees wandelen. Want iemand met eigendunk die bijt en verslindt en uitdaagt, is niet de persoon om iemand in zachtmoedigheid te herstellen. Zo'n persoon zal alleen maar olie op het vuur gooien van de situatie en de situatie erger maken. En zal ook olie op het vuur gooien als het gaat om zijn eigen hoogmoed. Ja, dus het is voor degene die in de geest wandelen. Die mogen herstellen. Die kunnen op de juiste manier herstellen. En als we dan kijken naar dat woord voor herstellen, dan zien we dat in die tijd op drie verschillende manieren toegepast werd, dat woord. De eerste manier waarop dat woord werd toegepast, is als een medische term voor het zetten van een gebroken bot. Dus als je daarnaar kijkt en daarover nadenkt, dan zou je kunnen zeggen dat dus in de context van elkaar herstellen, van een ander herstellen, betekent het dat we voor een ander de pijn mogen verlichten en genezing mogen bevorderen richting elkaar. Een tweede manier waarop dat woord gebruikt werd, is voor het repareren van een visnet. Dus op die manier zou je kunnen zeggen in deze context dat herstellen betekent dat je mag werken, mag meehelpen aan het weer herstellen van gebroken relaties als gevolg van deze zonde. En een derde manier waarop dat woord gebruikt werd, was om een schip opnieuw uit te rusten en klaar te maken na een moeilijke reis. Ja, dat hij weer helemaal opgekalevaterd werd, alle voorraden werden weer netjes gemaakt, alles werd weer gepoetst aan alle kanten. Dus in die context zou je kunnen zeggen dat herstel betekent dat we die persoon weer helemaal in voorgaande glorie mogen herstellen. En mogen helpen om weer op de been te komen, zowel emotioneel als misschien fysiek als mentaal. Dat ze weer klaar voor zijn om deel te nemen en dat ze zich volledig hersteld voelen. Dat is de manier waarop we mogen herstellen. Daarvoor is zachtmoedigheid nodig. Daarvoor is liefde nodig. Daarvoor is geduld nodig. En dat vergt tijd en zorg en onderscheidingsvermogen. Maar hoe nodig is dat in de context van samen kerk zijn? En hoe mooi is het dat we op die manier er voor elkaar kunnen zijn? Dat als iemand herstel nodig heeft, dat we mee kunnen doen in het herstel. Dat we mee kunnen helpen in het herstel. En ik denk dat het ons mag aanmoedigen en mag uitdagen tegelijkertijd om in de geest te wandelen en om zo een cultuur van herstel binnen de gemeente te hebben. Tweede positieve kenmerk vinden we in vers 2. Daar zegt Paulus, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Die last is een zwaar gewicht of een steen dat iemand voor een lange tijd moest dragen. Figuurlijk kan je zeggen, elke beproeving die iemand te neerdrukt, ja, of een tegenslag die moeilijk te dragen is, is zo'n last. Ja, ik moest denken aan het het blaadje zeg maar, van mensen die op lange wandeltochten gaan met een grote bepakking op hun rug. En dan gaan hiken door de bergen, et cetera. En dan draag je je eigen rugzak met al je meuk erin, 20, 30 kilo, wat ik veel. Maar als je aan het klimmen bent en aan het hiken bent, kan het ook zo zijn op een gegeven moment dat voor iemand het pad te steil wordt om met die rugzak op zijn rug dat pad te beklimmen. Of dat mensen moe worden, of dat mensen blaren op hun voeten krijgen. En voor een moment, een kort moment, niet hun eigen last kunnen dragen. Hoe mooi is het dan dat iemand anders zegt, oké, kom maar, ik neem even je rugzak van je. Dan keer jij dat steile stuk op en dan kan je daarna weer verder. Ik heb dat zelf ervaren toen ik lang geleden met een set broeders, volgens mij 10, 12 broeders, in de Italiaanse Alpen 4 dagen heb doorgebracht. En aan het hiken was en aan het klimmen, et cetera. En we hadden op een gegeven moment een hele lange wandeling gemaakt. En aan het einde van de dag, was heel mooi weer de hele dag door. En aan het einde van de dag, vette storm en onweer bovenop een berg zat, iets van 2 kilometer hoogte, moesten we ons tentje opzetten en gaan slapen. En ik stond op die dag daarna met echt enorme spierpijn in mijn dijbenen. Maar we gingen om 5 uur opstaan en in het donker met onze mijnhelm op, gingen we weer een stuk, flink stuk de lucht in, zeg maar, met qua klimmen. Maar mijn dijbenen werkten absoluut niet mee, maar ik had wel 20, 30 kilo op mijn rug. En ik liep echt helemaal achteraan. En echt gewoon elke stap was er 1 te veel bijna op dat moment. En op een gegeven moment komt er gewoon een broeder. En hij zegt, gaat het maar? Ik zeg, nee joh, mijn dijbenen echt, we staan helemaal in brand gewoon ongeveer. Hij zegt, kom maar, ik pak even je rugzak van je. Loop lekker, doe rustig aan, we zien je boven wel. Dat is elkaars lasten dragen. Moeten we niet verwarren met wat Paulus een paar versen later zegt, is dat we ons eigen last moeten dragen, ons eigen pak moeten dragen, staat er in de HSV. Ja? In vers 2, waar we nu naar kijken, betekent het iemands anders last dragen die momenteel, kortstondig, een last hebt die te zwaar is, die te veel is. In vers 5 heeft Paulus het over iets heel anders, namelijk het dragen van onze eigen verantwoordelijkheid in dingen, wat niet te zwaar is en je ook niet aan iemand anders kan geven. Ja, maar hier hebben we het over een kortstondige last die te zwaar is en die we over kunnen nemen van een ander. En we hebben allemaal lasten. Ja? En we verschillen, die verschillen in grootte en in vorm en in soort. Ja, sommige mensen hebben last van verleiding of de gevolgen van verleiding. Sommige mensen hebben fysieke lasten of mentale lasten. Is er een familiecrisis? Is er een ziekte? Is er gebrek aan werk? Je kan allerlei dingen benoemen daarin. Geen enkele christen is vrijgesteld van lasten. Maar God wil niet dat we onze lasten alleen dragen. We zijn aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen. En samen kunnen we de lasten van allen dragen. Psalm 55, vers 23 zegt, werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. En dat is helemaal waar. Dat moeten we doen, dat mogen we doen en dat is prachtig. Maar soms kan dat ook heel moeilijk zijn om te doen. Soms hebben we gewoon een broeder of een zuster nodig die dichtbij komt, die langs een zij komt en die onze handen vastpakt en voor ons op het kruis legt. Omdat we zelf te moe zijn om op onze handen zelfs op te tillen. Zelfs te uitgeput zijn door onze last om onze handen op het kruis te leggen. En hoe mooi is het dan als iemand langs zij komt en iemand die dat voor ons doet en met ons doet. En onze handen omhoog blijft houden op dat kruis totdat we zelf weer de kracht hebben om die handen daar te houden. Bijbelcommentator David Cusick, hij werd vanochtend nog genoemd, zegt over dit vers het volgende. Hij zegt, dit is een eenvoudig gebod om te gehoorzamen. Zoek een broeder of zuster met een last en help ze ermee. Het is niet ingewikkeld, het vereist geen enorm programma of infrastructuur om het te doen. Zoek gewoon naar een last om te dragen en draag het. Einde citaat. En dat is een prachtige manier van goed doen voor elkaar. Een prachtige manier om er voor elkaar te zijn, om voor elkaar te zorgen en onze naasten lief te hebben. En ik denk dat als we ons allemaal nederig opstellen hierin En erkennen dat we allemaal lasten hebben. En erkennen dat we het eigenlijk stiekem wel heel fijn zouden vinden als iemand anders ons soms kan helpen in het dragen van onze lasten. Dan is er ook geen ruimte voor hoogmoed. Ja, omdat we denken misschien, oh, maar ik ben veel te geestelijk om iemand anders mijn last te laten dragen. Ik ben zo geestelijk, niemand anders hoeft mijn last voor mij te dragen. Maar dat is het tegenovergestelde. Ja. Of dat we juist iemand anders last op ons nemen en dan zeggen, kijk, zie, ik draag de last voor die. Zie mij eens goed lopen. Dat is niet wat Paulus zegt. Ja. We mogen ons juist nederig opstellen hierin. En in de geest elkaars last te dragen. En jij mag je last bij iemand anders neerleggen als dat nodig is. En iemand anders mag zijn last bij jou neerleggen als dat nodig is. Als kerk zijn we samen huisgenoten in Christus. Zijn we aan elkaar gegeven om goed te doen naar elkaar toe. Maar dat kan alleen als we wandelen in onze identiteit in Christus. Dat kan alleen dan zal je de juiste activiteit naar voren zien komen. Alleen dan zal je geloof werkzaam zien door liefde. Alleen dan kunnen we elkaar dienen door de liefde. Alleen dan kan er indien nodig herstel plaatsvinden in de geest van zachtmoedigheid. Alleen dan kunnen we elkaars lasten dragen en de wet van Christus vervullen, namelijk onze naaste liefhebben. Maar als je die identiteit in Christus nog niet gevonden hebt, dan is vandaag dat moment. Vertrouw niet langer op je eigen werken, maar vertrouw op het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Want alleen dat kan de vrijheid bieden om in de geest vrucht te dragen tot eeuwig leven. En voor degenen die dat al gedaan hebben, wil ik heel stiekem toch even een paar versen verder kijken dan dit vers 10. Ja, want in die laatste paar versen van die Galatenbrief pakt Paulus zelf de pen op en zegt hij in vers 14 zegt hij het volgende. Dat is echt een relevante uitdaging, denk ik, voor ons. Hij zegt in vers 14, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En dit is een houding van wandelen in de geest waar we ons van moment tot moment naartoe mogen uitstrekken. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor deze brief, Heer. Heer, ik dank u voor de woorden van Paulus die ons zo helpen en zo een duidelijk beeld geven, Heer, wat we hebben in u. Heer, wat we mogen zijn in u. De identiteit die u ons gegeven heeft, Heer, door voor ons aan het kruis te gaan. Voor ons te sterven, onze zonde op u te nemen en weer op te staan, Vader. Heer, waardoor we een nieuw mens zijn, een nieuwe schepping zijn, waardoor we in die vrijheid daarvan mogen leven, Heer. Heer, en ik bid, Heer, dat u ons dan ook helpt, Heer, om in die vrijheid te leven. Dat we niet de juk van slavernij, de juk van de wet, het juk van zelf bij willen dragen, op ons nemen, Heer. Maar dat we ons vrij voelen in genade hard te werken, Vader. Heer, om in genade te doen wat u van ons vraagt, Heer. Om te wandelen in de geest. Om ons te berusten in die genade, Vader. Help ons ook als gemeente om echt een cultuur daarin te creëren, Vader. Dat u dat door ons heen bewerkt naar elkaar toe, Vader. Heer, help ons om er voor elkaar te zijn, er voor elkaar te zorgen. Elkaars lasten te dragen. Elkaar te herstellen daar waar nodig is, Vader. Help ons ook om ons hart te toetsen als het gaat om de negatieve kenmerken, Heer. Heer, waar zijn we hoogmoedig? Waar hebben we eigendunk? Waar zijn we elkaar misschien in onze gedachten, in ons hart aan het bijten en verslinden en verteren, Heer? Het is allemaal zo geniepig, Heer. Ons hart is zo arglistig, Vader. Dus help ons daarin om dat duidelijk te maken voor ons, Heer, in ons, zodat we dat mogen beleiden en daar uit mogen komen, Vader. Heer, ik bid voor een geest van vrijheid, Heer, binnen onze gemeente. Ik bid voor een geest die ons helpt om elkaar te zien. Heer, dat we niet langer naar onszelf willen kijken, maar dat we naar elkaar mogen kijken, Heer. Dat we naar de ander mogen omzien, omdat we de ander willen dienen. Omdat we willen dat het goed gaat met de ander. Omdat we oprecht bezorgd zijn en een liefde hebben voor de ander. En oprecht bezorgd zijn voor het welzijn van de ander, Heer. Dus doe dit werk in ons, Heer. Dit is niet iets wat we zelf kunnen doen, Heer, uit eigen wil, uit eigen kracht, Heer. Maar dat is alleen iets wat u kan bewerken in ons hart, Heer. We bidden dat u dat ons, dat u dat wil doen, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.